Ja, goedenavond allemaal. Ik kijk even of die verbinding maakt. Stoppen. Als het goed is. Nou ja, ja. Allemaal heel hartelijk welkom naar onze wekelijkse Bijbelstudie op woensdagavond. We zitten allemaal in een hele rare tijd, zoals u weet. En zoals u nu ook ziet, zit ik weer thuis. Terwijl we normaal altijd gewoon in de huiskamer zitten en dat met elkaar, met de broeders en de zusters en degene die ik ook kijken. Ik moet wel zeggen, ik moet er wel vreselijk aan winnen dat ik dat in mijn eentje moet doen, of met Paula dan ook. Maar dat je helemaal geen mensen om je heen hebt, zoals we dat gewend zijn. Maar het is niet anders, dus we zijn ook blij dat het op deze manier kan. Ik ga het vanavond niet over het coronavirus hebben. Ik heb wel voor zondag heb ik nog wel een studie. Maar afgelopen zondag heb ik daar natuurlijk ook uitgebreid over gehad. Ik wil vanavond gewoon weer met openbaring verder gaan met jullie. En dan wil ik eerst met gebed beginnen. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Het is een rare tijd, Vader. De mensen leven in onzekerheid. Maar we zijn dankbaar dat wij uw woord hebben. En dat u bent onze rots tenslotte. En dat is het woord ook. En daar kunnen we ons helemaal aan vasthouden. In welke tijd we ook leven. Wij hebben zekerheid in onzekere tijden. En daarom willen we ook doorgaan met het woord, Vader, ook op de woensdagavond. En dat we lezen over de tijd die zal nog vele malen erger zijn als wat we nu meemaken op deze wereld. En dat is allemaal profetisch. Het is toekomst voor ons. En daar zijn we ook erg benieuwd naar, Vader. Het staat in uw woord, maar dat we ook daar weer meer licht op mogen krijgen. Zodat we zien hoe u uw plan uitwerkt. Wat reeds opgeschreven staat in uw woord. En dat wil ik allemaal vragen en danken in de naam van de Heer Jezus. Amen. Goed, ja. Openbaring 19 en 20. Zoals je gemerkt hebt, in het eerste begin ben ik er een beetje snel doorheen gegaan. Maar het is nu toch wel, op deze hoofdstukken vind ik het toch heel erg belangrijk dat we dat goed bestuderen. Dus ik ga toch meer vers voor vers behandelen. Omdat veel mensen weten er wel flarden van. Maar echt, het precies exact waar het om gaat en de volgorde, hoe het allemaal precies loopt. Het koninkrijk, de tronen, de grote witte troon, al dat soort dingen. Het is toch wel belangrijk om daar toch met elkaar op woensdagavond dat goed door te nemen. Dus dat is ook mijn plan. Dus het wordt minder globaal. In ieder geval wel zodanig dat het ook voor ons weer goed te begrijpen is. Omdat wij het woord en waarde nou helemaal recht snijden. En dat we weten dat het in de toekomst is. Nou, openbaring 19, dat gaat over de bruiloft des lams. En kijk in vers 9. Want we moeten een beetje even de herinnering weer even ophalen. Moeten we een beetje verfrissen. Dat ging over het avondmaal van de bruiloft des lams. Dat is als Christus, als hij terugkomt, dat is dan dat hij met zijn bruid, het nieuwe Jeruzalem, maar het volk Israël, dat is dat bruiloftsfeest. En dat hij iedereen uitnodigt. En dan gaan ze het koninkrijk in. Als je kijkt in vers 17 en 18. Ik zag een engel staande in de zon. En hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogelen die in het midden des hemels vlogen, komt herwaarts en vergadert u tot het avondmaal des grote gods. Hier zie je dus ook het avondmaal van de grote god. Eén is avondmaal van de bruiloft van het lam. Dat is heel positief. Dat is geweldig als je daarbij bent. En dat kan als ze maar geloven dat Jezus de Messias is. Die dat niet doen, die komen ook bij een avondmaal, maar dat is van de grote gods. En dan heb je het over de dag van de almachtige God, als hij gaat oordelen. En dan zie je in vers 18, opdat gij eet het vlees der koningen, het vlees der oversten over duizend, het vlees der sterken, het vlees der paarden en degene die daarop zitten, en het vlees van alle vrije en dienstknechten en kleine en grote. Nou, daar heb ik het vorige keer natuurlijk al over gehad. En toen maakte Tom mij even attent over een vers, dat had ik eigenlijk ook moeten lezen, heb ik toen niet gedaan. En dacht ik, nou, dat onthoud ik, dat ga ik toch nog even doen. Dit zijn teksten over het avondmaal, die vogels die het vlees eten, en die komen voor die maaltijd. Nou, let op, we gaan even naar Deuteronomium 28 vers 26. Daar zien wij al in Deuteronomium, dat is vlak voordat Israël het land ingaat. En wat we in openbaring lezen, dat speelt zich dus juist in dat land af. Maar dan, ja, wie weet hoe lang nog in de toekomst, met het oordeel. Maar in Deuteronomium 28 zegt Paulus, Mozes, waarschuwt het volk als ze het land ingaan, maar je bent ongehoorzaam, dan komt de toorn. Ben je gehoorzaam, luister je naar zijn wetten, dan word je gezegend. Nou, als je dus niet gehoorzaamt, kijk, Deuteronomium 28, vers 26 is al geprofeteerd. In vers 25 spreekt hij over: de Heer zal u geven geslagen voor het aanzicht uw vijanden. Door één weg zult gij tot hem uittrekken, door zeven wegen zult gij voor zijn aanzicht vlieden. Ze zullen vluchten, God zal ze in de handen van de vijanden overgeven. En gij zult van alle koninkrijken der aarde beroerd worden. Dat is als ze in het land ongehoorzaam zijn. Nou, dat hebben we vaak gezien. Dan werden ze weer weggevoerd of ze werden bezet. En dan kwam er weer een richter en dan werden ze weer bevrijd als ze zich bekeren. Maar kijk, in vers 26, en uw dode lichaam zal aan alle gevogelten des hemels en aan de beesten der aarde tot spijs zijn, en niemand zal ze afschrikken. Dan zie je dus, dat is toegebeurd, maar dan zien we in Openbaring exact hetzelfde gebeuren. En wie zijn dat dan? Nou, dat zijn die legers van die heidenen en die koningen, maar ook de joden natuurlijk die er zijn, die het merkteken hebben aangenomen. Dat zijn degenen die hebben niet geluisterd. Die zijn hier in het land Canaan, is dat gebeurd toen. Maar we zien, dat is ook weer een beeld van de toekomst waar we nu in Openbaring 19 aangekomen zijn. Dat is dat avondmaal van de grote gods. En dat is het oordeel. En kijk even met mij dan ook in 1 Samuel 17. Dat is die tekst die ik vorige keer las en toen Tom mij daarop wees. Ik had 1 vers niet gelezen. 1 Samuel 17 vers 44 gaat over David en Goliath. En dat is exact een beeld. Goliath is een beeld van de antichrist. Die komt die wil dat Israël wil die vernietigen, Goliath. Dat klopt. Maar die werd verslagen door David, want die kwam in de naam van de Almachtige God. Nou, kijk, in 1 Samuel 17, vers 44. 1 Samuel 17, vers 44. En wie kent het verhaal niet van David en Goliath? Maar het heeft dus ook een leerstellig iets. En in vers 44 lezen wij: daarna zei de Filistijn tot David: Goliath, kom tot mij, zo zal ik uw vlees de vogelen des hemels geven en de dieren des velds. David daarentegen, en inderdaad, de antichrist heeft heel veel mensen, gaat hij natuurlijk ook doden. Hè? Die wil het Joodse volk uitroeien. Maar David daarentegen zeide tot de Filistijn: gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild, maar ik kom tot u in de naam van de Heer, de Heerschare, de God der slagorde Israëls, die gij gewoond hebt. Nou, en dan zie je vers 46, dat heb ik toen niet gelezen. Te deze dagen zal de Heere u besluiten in mijn hand, en ik zal u slaan, en ik zal uw hoofd van u wegnemen, en ik zal de dode lichamen van de Filistijnen leger deze dag de vogelen des hemels en de beesten des velds geven, en de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. Nou, dat was toen zo, en dat zal je dan straks in de toekomst ook zien. Je ziet hier, wie ging er nou uiteindelijk, werd er gedood en werd aan de vogelen des hemels spijs gegeven? De vijand van Israël, Goliath, en hier in Openbaring is dat de antichrist en de heidense legers. Kijk met mij in Matteüs, want dat is precies waar de Heer Jezus dus ook op doelt. In Matteüs 24 vers 27. Matteüs 24 vers 27. En dat gaat over die tweede komst van Christus. Gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen zijn. Dus dat betekent, als de bliksem van het oosten naar het westen, dat ziet iedereen. En zo zal iedereen dus ook de komst van Christus zien in die tijd. Bij de opname, bij ons is het heel anders. We zien alleen de gelovigen die zien hem komen. Maar hier komt hij dus naar beneden. En terstond na de verdrukking, ja, dat is die, van die 7 jaar, die dagen, zal de zon verduisterd worden en de maan zal het schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel... Oh, sorry, vergeet. Ik lees het vers over waar het om gaat. Sla ik over. Dus als hij komt, dan zie je, want al daar waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaand worden. Nou, dat is precies wat we dus lezen, terug naar Openbaring 19 vers 17 en 18. Nou, dat heb ik, wou ik toch nog eventjes gezegd hebben en toegelicht, zodat dat duidelijk is en dat daar geen misverstand kan over bestaan. Goed, dit gezegd hebbende, wat gebeurt er dus allemaal in Openbaring 19 nog meer? Ja? Nou, kijk, als je kijkt vers 19, dan zie je het beest en de koning op der aarde en die worden vergaderd om oorlog te voeren tegen Christus en zijn leger. En dan weten we hoe dat afloopt. Dat verliezen ze natuurlijk. En in vers 20 en 21 zie je dat het beest wordt gegrepen. En met hetzelfde valse profeet. Dat is de religieuze beest, zeg maar. Die de teken in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had. Door welke hij verleid had. Kijk, die het merkteken van het beest ontvangen hadden. Die zijn verleid door de tekenen en wonderen die ze zagen. En die antichrist die sterft. Die wordt gedood en die staat weer op. Al dat soort dingen. Daardoor worden de mensen verleid. En die denken dat de antichrist de Messias is. En dan krijgen ze dat merkteken. Dat is het merkteken van het beest. En die er zelfs deelt aan baden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zilver brandt. Je ziet hier, die worden dus in de poel des vuurs geworpen. En in vers 21, de overigen werden gedood met het zwaard desgene die op het paard zat. En dat is Christus. Het ook uit zijn mond ging. En al de vogelen werden verzadigd van hun vlees. Dus dat is een enorme veldslag daar. En al de vogelen werden verzadigd. Nou, er is heel wat te eten. Dat gaan we nog. Ik weet niet of dat vanavond is, maar gaan we nog wel zien. Hoe ernstig het is en hoe groot het is. Nou, dan zie je in hoofdstuk 20. En ik zag een engel afkomen uit de hemel. Dus dat ziet Johannes, je ziet in zijn visioen een engel komen uit de hemel. Hebben de sleutel des afgronds en de grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanus. Vier beschrijvingen, zie je dat? De draak, oude slang, duivel en Satanus. En hij wordt 1000 jaar gebonden. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin. En verzegelde die boven hem. De afgrond, dat is dus... Ja, dat is de hel, is ook de afgrond. En dan zie je dus, daar is ook een bepaalde plek waar die dus ingeworpen wordt. En wordt verzegeld, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. Nou, als je dit ziet, Satan is dus gebonden. Dat betekent dat Christus kan nu het koninkrijk gaan vestigen. En dan zeg je misschien, ja, maar waarom dan? Nou, dat omdat Satan dus gebonden is in het koninkrijk, zal Satan niet meer de mensen kunnen verleiden. Je ziet ook, hij moet na een kleine tijd ontbonden worden. Je ziet trouwens dat 1000 jaar dus een kleine tijd genoemd wordt. Want in vers 7 zie je ook dat Satan dan ontbonden wordt, losgelaten wordt. Dus hij zit 1000 jaar. In Gods ogen is dat een kleine tijd. Nou, waarom kan Christus nu het koninkrijk vestigen nadat hij Satan heeft gebonden? Kijk met mij in Lucas 21. Lucas 21. Lucas 21. Nou, we weten, de eerste keer zien wij dat Satan uitgedreven wordt met zijn leger. Dat is dat Christus op aarde liep. Lucas 21 vers 20. Wat lezen we daar? Ik zit niet goed, denk ik. Sorry hoor, ik moet stom. Lucas 11 vers 20. Ik denk al, dat klopt iets niet. Lucas 11 vers 20. Ja. Maar indien ik door de vinger Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het koninkrijk Gods tot u gekomen. Dus toen Christus kwam, we weten het, wierp hij heel veel duivelen uit. Wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede. Dus Satan die had Israël bezet en dat was zijn huis, ja. Dat was zijn hof, zijn paleis om het zo maar te zeggen. En dan zie je dat Israël was dus de zetel van Satans macht over de wereld. Daar was het gecentreerd. Dus dan zie je, maar als één daarover komt die sterker is dan hij en hem overwint, want Israël was bezet door Satan en zijn leger. Dat zijn al die duivelen die hij heeft uitgedreven. Dat is zijn leger, dat is zijn wapenuitrusting. Daarmee heeft hij Israël geestelijk bezet. Nou, Christus komt en die drijft al die duivelen uit. Dus dat betekent dat hij zijn leger uitdrijft en uit Israël wegjaagt. Kijk, want als er een daarover komt die sterker is dan hij, nou dat is Christus, anders worden ze niet uitgeworpen, en hem overwint, die neemt zijn hele wapenrusting waar hij op vertrouwde en deelt zijn roof uit. Dat is Satan en zijn leger. Dus Christus die het leger van Satan uitwerpt. Nou, in vers 15 zie je het ook. Hij werpt de duivelen uit door Beelzebul, de overste der duivelen. Dus er werden duivelen uitgeworpen en dat was het leger van Satan. Nou, dan zie je dus duidelijk, bij de eerste komst heeft Christus Satans leger, zijn wapenuitrusting, uitgedreven. We lezen ook bij Colossenzen 2 vers 15 dat Christus heeft Satan uitgetogen, heeft hij ontwapend. Dat heeft hij natuurlijk ook overwonnen en al zijn engelen. Maar goed, dat is wat anders. We gaan hier verder. Dus dit kan je zeggen, dit is de eerste uitwerping van Satan en zijn leger uit Israël. Maar kijk, in vers 24 en 26, tot 26, als we doorlezen, dan zie je dat ze weer terugkomen. Wanneer de onreine geest van de mens uitgevaren is, dat is bij de eerste komst van Christus. Zo gaat hij door de plaatsen zoeken naar rust. Hij heeft geen rust, hij moet ergens iets bezetten. Hij moet in een lichaam zitten bijvoorbeeld. En hij zoekt rust. En die niet vindende zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis waar ik uitgevaren ben. Nou, wat was het huis? Wat bewaakte Satan, zijn hof? Dat is Israël. Dat is natuurlijk eigenlijk Gods huis. Maar Israël was bezet door Satan. En ze waren natuurlijk in complete afvalligheid. Dus het was zijn huis. Dus ze gaan weer terug waar ik uitgevaren ben. Ja, uitgedreven ben. En komende vindt hij het met bezemen gekeerd en versierd. Waarom? Nou, omdat alle onreine geesten uitgeworpen waren door Christus. Dus het is leeg. Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, boven dan hij zelf is. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van die mens wordt erger dan de eerste. Zo. Nou, dat heeft dus te maken met de grote verdrukking, het tweede gedeelte wat je leest. Er zijn ook overal demonische activiteiten. En we zien dat Satan en zijn engelen zijn ook volop in actie. En dat is die terugkeer. Dat is in de grote verdrukking onder de antichrist. Ja? Dat zien we daar gebeuren. En dan zie je ook dat Christus dus zegt, dat laatste is erger dan het eerste. Waarom is nou de tweede keer, als we dat in Openbaring 19 zien, en dat Satan dus daar de boel natuurlijk bedriegt. En oké, dat hij zegt ik ben God. Maar waarom is nou die terugkeer van Satan en zijn demonen toen en straks erger dan de eerste keer? Nou, kijk met mij in Matteüs 12. Matteüs 12 vers 31. Daar hebben we het op zondagochtend al over gehad. Dat is nou de bekende tekst die gaat over het zondigen tegen de Heilige Geest. Matteüs 12 vers 31. Daarom, dat staat in dezelfde tekst, vers 18, dan zie je, indien ik door de Geest Gods de duivel uitwerp. Kijk, dan is het Koninkrijk Gods tot u gekomen. Maar Koninkrijk Gods is niet gekomen, want met de Pinkster werd het natuurlijk verkondigd dat het er was en dat ze de Christus moesten aannemen. Maar het is nog niet gekomen. Het is uitgesteld door de bedenkende genade. En dan zie je ook weer in vers 29. Hoe kan iemand in het huis een sterke inkomen en zijn vaat ontroven? Tenzij dat hij eerst de sterke gebonden heeft. Dan zal hij zijn huis benen. Dat heeft Christus gedaan. Maar dan zie je. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Daarom zeg ik u. Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden. Nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Denk aan wat we net lazen. Dan zal het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. De eerste duivel uitdrijven toen Christus op aarde kwam. En ze spraken tegen Christus. Ze lasterden hem. Ze hebben aan het kruis geslagen. Hebben ze toen vergeving gekregen? Ja, het werd hun met Pinksteren werd hun bekering aangeboden. Dus ze zijn daar nog niet gevallen. Ze zijn gestruikeld bij het kruis. Nou, dan zie je dus. Maar als ze dan Christus verwerpen, dan is er geen vergeving meer mogelijk. En dat is dus precies wat wij lezen in Openbaring 19. Want dat is dus daar aan de hand. Daarom is het laatste dus erger dan het eerste, Openbaring 19. Als we dat zien, dan wordt Satan dus in de poel des vuurs geworpen. Het koninkrijk kan nu beginnen. Er is een complete afrekening geweest. Armageddon. De legers zijn verslagen door Christus en zijn legers. Satan wordt opnieuw, nu wordt hij gebonden. Hij wordt nog even losgelaten. Maar dan zie je, als hij dan al die legers verzamelt om tegen Christus te gaan oorlog voeren na 1000 jaar, dan is het in één klap, wordt hij vernietigd. Goed, dus dat even in verband waarom dat dus, waarom hij dus gebonden is. En dat dus, wat zei ik daar nou over? Daarom kan Christus nu het koninkrijk vestigen. Ja. Ja. Waarom? Omdat in het koninkrijk is het natuurlijk geen Satan en ook geen demonen. Satan is opgesloten. De duiven en dat leger, dat zit allemaal gevangen in de hel. Dus dan kan het koninkrijk gewoon een aanvang nemen. Dus ja, dus dat we allemaal net lazen. Het laatste is erger dan het eerste. Dat is dus allemaal eigenlijk het avondmaal, Openbaring 19 vers 17, van de grote God. En dat al die de koningen, de oversten, sterken en allemaal vernietigd worden en als spijs voor de vogels te eten gegeven worden. Dat is dus de tweede komst van Christus. Nou, want Openbaring 19, dat allemaal gaat gebeuren, heeft Christus ook in Matteüs 24 natuurlijk al iets over gezegd. En dan wil ik even met jullie naartoe, omdat dat wordt namelijk vaak, we komen er op zondag dus ook nog wel eenmaal daar, maar dat gaat nog wel toch een paar maandjes duren, ben ik bang. Matteüs 24, dan zien wij, dus nogmaals, dat gaat over die veldslag en dat Christus komt met zijn engelen en dat die grote veldslag daar plaatsvindt. En even kijken, Matteüs 24 vers 27. Nou, dat heb ik natuurlijk net ook gelezen. En dat die, als de Christus komt, dat is de komst van Christus. En dan zie je, dan heb je natuurlijk dat dode lichaam. Dan zullen de arenden, die zullen vergaderd worden. En dat is dus na die tweede komst. En dan zie je, als ik verder ga lezen. En terstond, dat heb ik net ook gelezen, dat die sterren zullen van de hemel vallen. En dan vers 30. Dan zie je, en dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen alle geslachten de aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien komen tot de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste hemelen tot aan het andere uiterste dezelfde. Nou, dat is dus wat er gebeurt. Je ziet hier, Christus komt naar beneden. En dan zal hij, voordat het koninkrijk gaat beginnen, gaat hij zijn engelen uitzenden en die zullen zijn uitverkorenen, de kleine kudde, de gelovige joden, overal waar ze zitten, waar ze naartoe gevlucht zijn, waar ze ook zitten, de gelovigen, gaat hij naar zijn land halen. En dat gaan zijn engelen doen. Dat zijn niet de uitverkorenen, dat zijn niet wij. Hè? En de vier winden de hemel, de vier winden van de aarde, dat is noord, oost, zuid, west. Dat is over de hele wereld. Nou, en dat gaat hij doen. Dat is allemaal in Openbaring 19 en 20... gebeurt dit allemaal. En wat ik hier eigenlijk speciaal wil lezen is ook vers 37. Gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Dus hij gaat vergelijken, als hij naar deze wereld komt, dan vergelijkt hij dat met de dagen van Noach. En dan staat er, want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, eten en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag in welke Noach in de ark ging. En bekenden het niet, ze erkenden het niet. Hè? Noach heeft gezegd dat het oordeel zou komen. Maar ja, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen, de komst van Christus. Nou, de zondvloed, wat deed die? Die nam hen allen weg. En dan heb ik het over de wereld, de mensen, de godslasteraars. Die zijn allemaal vernietigd. Dus de zondvloed kwam, de zondvloed was een oordeel. En in dat oordeel heeft u hun alle weggenomen. En zo zal dat oordeel ook zijn als Christus komt naar deze wereld bij de tweede komst. Dit gaat niet over de opname, mensen. Laten we dat goed onderstrepen. Hij neemt ze allemaal weg. Kijk, vers 40. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen worden en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de ene zal aangenomen, de andere zal verlaten worden. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de Heereshuizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Nou, toen ik nog niet recht snijd, toen heb ik deze tekst ook gebruikt in een kerkblaadje waar ik toen nog in de kerk zat. En dat had ik het over de opname. En toen eindigde ik ook, zijn jullie ook bereid? Met andere bent u klaar dat hij komt. En dan doelde ik op de opname. Maar ja, dit gaat dus niet over de opname. Dit gaat, de opname, dat is, dat worden wij opgenomen, de Heere tegemoet. En dat is absoluut geen oordeel. Dat is juist iets waar we enorm naar uitkijken, dat u ons komt halen. Zodat God weer met het programma met Israël verder kan. Nee, je ziet in vers, als ze de ark ingingen, in vers 39, dan zie je, hij nam hen allen weg. Dat wil niet zeggen de lucht in. Nee, ze werden weggenomen. Dat wil zeggen, ze kwamen onder het oordeel. En zo zal het dus ook zijn, denk aan die vogel des hemels, denk aan die veldslag, dat oordeel gaat komen als hij komt op dat witte paard naar beneden. Kijk, vooral vers 40 en 41 zorgt altijd voor heel veel verwarring en wordt vaak, nou bijna altijd volgens mij in de christelijke wereld, behalve dan de reformatorische dan, want die leren de opname natuurlijk niet. Maar dan zie je vers 40 en 41, dat wordt dan ook vaak gedacht dat dat met de opname te maken heeft. Dat heb ik zelf ook gedacht. Maar het is niet zo, want kijk, 40, als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen worden en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de ene zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. De een zal namelijk genomen worden en de ander zal gelaten worden. Dat wil zeggen, de een zal aangenomen worden, die zal, net zoals in de zondvloed, die zal voor het oordeel genomen worden. En de ander zal niet voor het oordeel komen. Niet aan de vogel des hemels te spijzen gegeven worden. Bij de opname gaan wij weg en de rest blijft achter. Hier zie je, dat hier worden de ongelovigen, die worden weggenomen. Net zoals met de zondvloed, die worden vernietigd door het oordeel wat komen gaat. Dus let op, dat zien wij gebeuren in Openbaring 19, de versen die wij hebben gelezen. Het betreft heel duidelijk het oordeel. Kijk even in Lucas 17 vers 35. Vergelijkbare tekst. Maar even één tekst erbij die wat licht geeft erop. Lucas 17 vers 35. Daar zie je het dus ook. In vers 34 zie je het ook over. Er zullen twee op één bed zijn. De een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Dat heeft te maken, de een zal in het oordeel gaan en de ander niet. En dan in vers 36 ziet over die akker, hetzelfde. En dan vers 37. Zij antwoordde en zeiden tot hem: waar, heren? Waar worden zij dan gelaten? Of waar worden ze? Dan zie je, hij zei tot hen, en dan geeft hij de locatie: waar het lichaam is, al daar zullen de arenden vergaderd worden. Zie je? Daar heeft het mee te maken. Dus die arenden, dat lees je in Openbaring 19, dat is het oordeel als Christus komt en dat hij ze vernietigt. Dat bedoelt hij ermee. Dus de gelovigen, die worden niet voor het oordeel. Die zijn niet voor het oordeel. De rest komt om in het oordeel. En ik wil nog een paar teksten even bijlezen. Jesaja 4. Jesaja 4. Ben ik toch blij dat ik het woord en waard recht weet te snijden. Want hier komt volledige helderheid in. Het is duidelijk. En niet dat ik nu beangst ga worden. Net zoals nu in deze tijd met het coronavirus. Ik ga het er niet over hebben. Maar dat je ook, daar ga ik het zondag wel over hebben. Dat de mensen de hand van God erin zien. En dat heb ik inmiddels ook al gelezen en gehoord en gezien. Dus dat gaan wij met het woord de waarheid natuurlijk wel rechtzetten. Hoe het de werkelijkheid is. Maar dan zie je dat er ook de angst en die onzekerheid en bangheid komt. Nou, dat krijg je ook al met dit, als je het dus niet recht snijdt. Nou, let op, dat doen wij wel. We gaan nu naar, wat zei ik, Jesaja 4 vers 3. Jesaja 4 vers 3. En het zal geschieden dat de overgeblevenen in Sion en de overgelatenen in Jeruzalem zal heilig geheten worden. En iegelijk die geschreven is te leven te Jeruzalem. Nou, die gaan niet het oordeel in. Als de Heere zal afgewassen hebben, de drek der dochteren Sions en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit dezelfde midden door de geest des oordeels en door de geest der uitbranding. Dan zie je dus heel duidelijk hier die tekst die we net lazen. De een gaat het oordeel in en de ander gaat niet het oordeel in. Kijk met mij ook even in Jesaja 13 vers 9. Jesaja 13 vers 9. 13 vers 9. Zie de dag des Heren komt. De dag des Heren, dat is duidelijk. Gruwelijk, met verbolgenheid en hittige toorn, om het land te stellen tot verwoesting. Ja, het land, Israël. En deszelfs zondaars daaruit te verdelgen. Nou, dat is exact wat met de zondvloed ook gebeurde. Wie worden verdelgd? Je ziet dus die splitsing. De een wordt genomen en de ander wordt gelaten. Dus de ene, zie je, die wordt verwoest, die wordt verdeld. Dat zijn de zondaren. Kijk in Spreuken 2 vers 22. Psalm Spreuken 2 vers 22. Spreuken 2 vers 22. Maar de goddelozen zullen van de aarde uitgeroeid worden en de trouwelozen zullen ervan uitgerukt worden. Zie je dat? De opname staat dus ook een wegrukking, ja. Hier zie je dat de trouwelozen en de goddelozen zullen uitgeroeid worden en ervan uitgerukt worden. Slaat allemaal op Jesaja 19, die grote veldslag als Christus op dat witte paard komt. Psalm 104 vers 35, een paar bladzijden terug. Zo geweldig, honderden jaren, duizenden jaren daarvoor opgeschreven. En we weten, dit is profetie. Het is niet alleen een mooi lied, een psalm om te zingen. Het is een lied met een leer. En deze leer betreft Israël en Christus in de toekomst. Want Psalm 104 vers 35. Kijk, de een zal gelaten worden, de ander zal aangenomen worden. De een zal niet tot het oordeel weggenomen worden en de ander wel. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden en de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof de Heer en mijn ziel, halleluja. Zie je dat ze juichen, ook al is het hun eigen vader, als hij de Christus heeft verworpen en de antichrist heeft aangenomen. Hier zie je dat de gelovige zegt, loof de Heer en mijn ziel. Omdat de zondaars van de aarde verdaan worden en de goddelozen zullen niet meer zijn. Dat is wat er gebeurt in Openbaring 19 met dat oordeel. Nou, ga nu met mij naar Matteüs 13. Dat hebben wij inmiddels al gehad op zondagochtend. En nou, we lazen net, hij zal de engelen uitzenden, toch? En dan gaat hij ze uitverkondigen, vergaderen. Nou, kijk in Matteüs 13 vers 36. Toen nu Jezus de schade van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem zeggende, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. En hij antwoordde, zeide tot hen die het goede zaait, zaad zaait is de zoon des mensen. Dat is toen hij op aarde was. En de akker is de wereld. En de goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks. En het onkruid zijn de kinderen des boos. Jullie weten het, hè? Dat groeit op en het lijkt op elkaar. Ja, maar het is het niet. En uiteindelijk komt het natuurlijk. Dan komt de tijd dat er afgerekend gaat worden. Dat onkruid verdeeld moet worden. Het kaf moet van het koren gescheiden worden. Precies zoals Johannes de Doper al heeft gezegd. De bijl ligt reeds aan de wortel. En de tarwe gaat in de schuur. Dat is het gelovige Israël. En die gaan in het beloofde koninkrijk. En het onkruid, dat wordt met onuitblusselijk vuur vernietigd. Die gaan de hel in. Nou, daar slaat dit op. Kijk, dat onkruid zijn de kinderen van de boze. En wie is de boze? Verlos ons van de boze, hè? Antichrist. Kijk, dat is als Christus naar beneden komt. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel. En de oogst is de voleinding der wereld. En de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met het vuur verbrand wordt. Ja, dat zijn degenen die de antichrist hebben aangenomen. Alzo zal het ook zijn in de volleinding der wereld. Zie je, dat is de volleinding van de wereld. De laatste dagen. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. Dat hebben we net gelezen in Matthäus 24. En zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernis en degenen die de ongerechtigheid doen. Dit is dus net voordat het duizendjarig koninkrijk begint. Ja, dan gaat hij dus vergaderen iedereen die de ergernissen en die de ongerechtigheid doen. Dat zijn degenen die de 666. En dan en zullen dezelfde, kijk, in de vurige ovenwerpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Wanneer word je in die vurige oven geworpen? Dat is het vuur. Ja, dat is de hel, het onuitbluselijk vuur. Dat is als ze bij die veldslag gaan zijn en beneden komt met het witte paard en zijn engelen. En hij vernietigt ze allemaal. Nou, dan blijven die lijken allemaal op de grond liggen. En de vogelen des hemels, die doen zich daar te goed aan. Maar de zielen, die gaan allemaal naar de hel, naar het onuitblusselijk vuur. Totdat ze eenmaal naar de grote witte troon moeten. En dan naar het poel des vuurs. En daar zie je, daar zou wening zijn en knessing der tanden. Dus hij noemt dat ook een vurige over de hel. Ja, dat is geen pretje. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon. Kijk waar, in het koninkrijk huns vaders die oren heeft om te horen die horen. Dat weten jullie, dat is echt een profetische term. En dat lees je ook in Openbaring. Dus, je ziet die de rechtvaardigen zullen blinken gelijk de zon. Ja, dat is precies Jesaja 61. Israël, de gelovigen in het koninkrijk. Nou, dat is mooi om te zien. En dan zie je ook in vers 49. Alzo zal het in de volleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden de rechtvaardigen afscheiden. Zie je, de bozen worden uit het midden van de rechtvaardigen afgescheiden. Nou, laten we naar Openbaring 19 gaan. En dat is dus allemaal wat we nu lazen. Daarom zei ik, ik ga er niet overheen vliegen, want dit is allemaal om meer duidelijkheid erin te krijgen. Wat gebeurt er allemaal? Halverwege de grote verdrukking. Er gebeurt een heleboel in die 7 jaar. Maar nu zie je dus vlak voordat het koninkrijk gaat, dat er een heleboel dingen gebeuren. Ook als het koninkrijk gaat beginnen, dan gebeuren er ook allemaal dingen. Nou, hier zie je dus dat grote oordeel. Dus als je kijkt in Openbaring 20 vers 1 tot 3, dus wat we net lazen, dat zijn dus die versen 17 tot en met 21. Dan zien we dat, wat we net lazen, dat de zonde tegen de Heilige Geest, hè, de zonde tegen Christus, dat was op aarde toen hij gekruisigd werd. Daarna kreeg met Pinkster de Heilige Geest. En die zonde tegen de Heilige Geest, dat zal ook het getuigenis zijn in die grote verdrukking. En ja, dat is 666. En dan is er geen ontkomen meer aan. En dat is nu dus definitief. Alleen Satan wordt wel opgesloten. Maar in vers 7 en 8 zien wij dat hij nog even wordt losgelaten. Maar dan zie je dat degenen die hem volgen, die zijn allemaal definitief voor het oordeel bestemd. Nou, oké. Nou, hij zit daar dus. Hij is gebonden in die gevangenis voor 1000 jaren. En daar kan hij dus niets doen in zijn gevangenis. Want kijk, Matthäus, dus hou je vinger elke keer bij Openbaring 19 hoor. Maar kijk in Matthäus 25 vers 41. Dan denk je bij jezelf, oké, Satan is dus gebonden. Je zit daar dus in de hel, aan de zijde des kuils, zegt Jesaja. Dus hij zit daar in een plek, op een plek. In het Engels staat de bottomless pit, dus een bodemloze put. Nou, als ik denk, je valt naar beneden in een put, ja, op een gegeven moment kom je toch een keer aan het andere einde van de aarde uit, toch? Maar dat betekent, denk aan een autoband of een fietsband, ja? Je blijft vallen, blijf maar vallen. En dat is zijn lot, totdat hij losgelaten wordt. Maar kijk, waar is de rest dan? Nou, in het koninkrijk lezen wij niets over duiveluitdrijving. Daar lees je helemaal niks van. Dat klopt ook, want die zijn natuurlijk ook, kijk bij de zondvloed, die engelen, die dus de dochters zich daarmee gemengd hadden van de wereld, met die vrouwen, ja, die zijn ook al naar de hel gegaan. Maar voordat koninkrijk begint, we weten, Satan en zijn engelen, die zijn natuurlijk volop actief. Satan is met zijn engelen op de aarde geworpen. Dus de tweede hemel, zijn ze weg. Ze zijn nu op de aarde geworpen. Nou, dan wordt het beest en het profeet, die valse profeet, die worden in de poel des vuurs geworpen. Maar waar zijn die, waar blijven die engelen dan? Wat gebeurt daar dan mee? Nou kijk, die gaan naar de plek die oorspronkelijk voor hun ook gemaakt is. Kijk, Matteüs 25 vers... Nee, ja, 25 vers... Ja, 41. Dan zal hij zeggen, ook tot degene die ter linkerhand zijn, dat gaat over die heidenvolken die Israël de kleine kudde gesteund hebben of niet, en die dat niet hebben gedaan, dan zegt hij, gaat weg van mij, gij vervloekten. In het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Dus als je daarover nadenkt, in het koninkrijk is er niet de duivel zoals hij in Israël toen was, met Israël, toen Christus daar rondliep, met zijn leger, dat noemde hij zijn huis. Nou, het koninkrijk is niet het huis van Satan, het is het huis van God. En dat is Israël, en Christus gaat daar regeren over de hele wereld. Satan zit opgesloten in de put. Al de engelen die vanuit de hemel op de aarde geworpen zijn, zijn engelen, die zijn allemaal geworpen in het eeuwige vuur. En in eerste instantie is dat dus de hel. En waarom weet ik dat zeker, dat het hier over de hel gaat? Nou, omdat de hel met het eeuwige vuur, dat wordt ook in de poel des vuurs geworpen. En we weten dat, als je leest de openbaring 19, 20 en 21, gaan alleen het beest en de valse profeet in de poel des vuurs. De rest zit allemaal in de hel, wachtende tot het oordeel. Nou, en dan wachten ze tot de grote witte troon. En dan zullen ze weer bezocht worden. Ik zat te twijfelen, maar ik ga er toch even heen. Ik weet, het is natuurlijk allemaal profetie. Weinig met Paulus. Maar we lezen het wel. En we bedenken het allemaal wel vanuit Paulus. Merk hetgeen ik zeg. En daardoor begrijp ik nu al deze dingen. Het is ook een onderdeel van Gods plan. Wat wij nu in zijn totaliteit kennen. Omdat God dat aan apostel Paulus, dat ontbrekende gedeelte, uitgelegd heeft. En het is fascinerend wat er allemaal gaat gebeuren. Terwijl de wereld die kijkt, ook als je nu kijkt, ja, het is slecht nieuws natuurlijk. En dan zijn de mensen, ze zijn onzekerheid. Maar ze hebben natuurlijk geen, ja, de toekomst is voor de wereld natuurlijk eigenlijk een zwart gat. Dood is dood en dan ben je niet meer. Wij kijken juist daardoorheen, want wij weten, dan begint het pas. Logisch, die radeloosheid natuurlijk. Jesaja 24, vers 20. Zeg ik dat goed? Ja. Jesaja 24 vers 20. Nou, en dat gaat dus ook over die tijd. 24 vers 20. De aarde zal ganselijk waggelen gelijk een dronkaard. En zij zal heen en weder bewogen worden gelijk een nachthut. En haar overtreding zal zwaar op haar zijn. En zij zal vallen en niet wederop staan. Is wat daar dan staat te gebeuren. En het zal geschieden te die dagen dat de Heere bezoeking zal doen, hè, dat wil zeggen, hij gaat straffen over de heerscharen des hoog in de hoogte en over de koning des aardbodems op de aardbodem. Nou, hij is begonnen in de hemel. Satan en zijn engelen zijn uit de hemel geworpen. Wij gaan daar regeren. En dan gaat hij over de koning des aardbodems op de aardbodem gaat hij ook oordelen. En zij zullen tezamen vergaderd worden. Nou, als je denkt aan openbaring 19, vooral in het Midden-Oosten met die 10 koningen, de antichrist en elk land, al die landen die dus een leger daarheen sturen om daar tegen Christus te gaan vechten, ja. Nou, die zielen zullen tezamen vergaderd worden, gelijk de gevangenen in een put. Nou, in een gevangenis. Maar de put, de hel, wordt ook een put genoemd. En let op, zij zullen besloten of opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen weder bezocht worden. En dan zie je vers 23, dan zie je dat Christus zal regeren op de berg Sion. Ja, dus je ziet, als je in openbaring 19 ziet, dan weet je dus dat iedereen, als wat daar met zijn lichaam als een lijk daar ligt en aan de vogelen te eten wordt gegeven, hun zielen zijn allemaal in die put opgesloten in de hel. En dan zullen ze, dat staat hier ook, na vele dagen weder bezocht worden. Ja, inderdaad. Want dan gaat die put open. En dan zullen ze allemaal voor Christus, voor de grote witte troon, moeten verschijnen. En dan is de volgende stap de poel des vuurs. Dan hebben ze hun straf de uitspraak gehoord. Dan kunnen ze nog allerlei tegenwerpingen doen. En dan zullen ze allemaal zeggen dat ze het... weet ik wat ze allemaal zullen tegenwerpen. Maar ze zullen allemaal niet ontkomen aan het oordeel. Dat gaat gewoon gebeuren. Nou, oké. Okay. Dus Openbaring 19, vers 20 en 21. Daar zie je dus de enige twee die dus in de poel des vuurs geworpen worden. Er staat ook in vers 20. Ze worden levend geworpen in de poel des vuurs. Levend. En denk je, hoe dat zo dan? Zo levend worden ze in de poel des vuurs geworpen. Nou kijk, zij worden rechtstreeks hup, zo in de poel des vuurs geworpen. Levend en wel. Als je naar de hel gaat, dan ga je niet levend in. Dan ga je eerst dood. Je lichaam wordt gedood. En dan gaat je ziel, je geest gaan naar de hel. Weet je waar ook die rijke man zat? Aan de andere kant zat Lazarus. Alleen als we hier lezen in de Openbaring, dan weten de hel waar Abraham zat en Lazarus en David en Salomo, noem ze allemaal op, de gelovigen, de oud-testamentische gelovigen, die zitten al lang in het hemels Jeruzalem te wachten tot ze naar beneden kunnen, naar de aarde in het koninkrijk. Dus zij gaan dus als je naar de hel gaat, dan is je lichaam dood, dan gaat je ziel in je geest. En je leest één keer in de Bijbel, in het Oude Testament, dat ook naar de hel men zo levend wel erin ging. Dat is een beetje een beeld ervan. En dat is als Korach met 250 man, levieten, in opstand kwamen tegen Mozes en tegen Aaron. Zij wilden namelijk ook het werk in de tafel naken doen, van de hoge priesters. Of van de priesters. Kijk, elke priester is een leviet, maar niet elke leviet is een priester. Een priester deed het werk in het heilige en heilige der heiligen en het altaar. En zij waren zeg maar de levieten, de overigen waren de hulpjes, dat zeg ik niet goed. Dat is een hele belangrijke taak. Maar daar waren namens geen genoegen mee. Dus ze kwamen in opstand. Wij willen dat werk ook doen. Nou, ik ga er dus niet heen vanwege de tijd. Maar dan zie je dus in Numeri is het geloof ik. Numeri 16 vers 32 en verder. En dan zon het Mozes hun af. En dan zie je. Dan zal iedereen zien. Namens wie God werkelijk spreekt. Mozes. En Aaron of die Korachieten. Nou, dan gaat de aarde open. Die mond van de aarde gaat open. En de Korachieten en de vrouwenkinderen. 250 personen. Die voeren levend ter helle. En dan zie je dat de aarde zijn mond open, dicht. En dan is het afgesloten. Nou, dat is een beetje vergelijkbaar leven. Dus die gingen ook niet eerst dood. Normaal gesproken wel. Dat is de enige keer waarvan ik het weet dat iemand levend zo de hel in gaat. Zonder dat hij fysiek zijn lichaam dus dood is. Nou, zo is het met de valse profeet en de antichrist, het beest. Die gaan zo de poel des vuurs in. Let op, hè, niet de hel, de poel des vuurs. Dus die zitten in dat eeuwige vuur. En een poel des vuurs die met sulfur brandt. Denk aan Sodom en Gomorra was ook zwavel en vuur, hè? En dat stopt dus nooit. Het is echt verschrikkelijk. En als je dan bedenkt dat Christus dat voor ons gedragen heeft, zodat wij daar niet heen hoeven. Nou oké, dus dan zie je in vers 3, en dan zie je in vers 3 aan het eind, totdat er 1000 jaar zouden geëindigd zijn. Nou, we zien 6 keer 1000 jaar staan in hoofdstuk 20. In vers 3 zie je het staan. In vers 4 aan het eind zie je 1000 jaar staan. In vers 5 zie je 1000 jaar staan. En je ziet in vers 6 1000 jaar. En in vers 7 1000 jaar. Nou, is 1000 jaar nou 1000 jaar of niet? Ja? Ja toch? 1000 jaar is 1000 jaar. Er zijn dus de mensen die geloven niet in het 1000 jaar koninkrijk. Die geloven niet in die 1000 jaar. Ik heb ooit begrepen dat in een bepaalde kerk mocht ook, ik weet niet welke kerk het meer was, daar mocht niet gepreekt worden over het koninkrijk, 1000 jaar koninkrijk. Maar het is een letterlijk, zichtbaar, tastbaar koninkrijk, zoals we nu om ons heen ook kunnen zien. En dat duurt 1000 jaar. En dan denk je, ja, maar het is toch een... Hoezo, 1000 jaar? Is het koninkrijk dan maar 1000 jaar? Kijk in Lucas 1, vers 33. Lucas 1, vers 33. Wat is het koninkrijk? Lucas 1, vers 33. Het gaat over Christus. En daar wordt de geboorte van Christus aangekondigd. En dan zie je vers 31 dat Maria zal bevrucht worden en een zoon baren en zij en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden, zelfde God. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Dus de troon, dat is beloofd aan David. De troon in het koninkrijk. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijks zal geen einde zijn. Mooie definitie van eeuwigheid. Alverzoeners maken er allemaal verschil. Eeuwigheid, eeuwen der eeuwen, allemaal dat soort dingen. Eeuwig betekent gewoon eeuwig. En eeuwig betekent in de Bijbel zonder einde. Dus hij zal koning zijn in der eeuwigheid. Christus zal dus in de eeuwigheid koning zijn. Altijd. En dat betekent, dat zal geen eind aan het koninkrijk komen. Nou, is dat eeuwig of niet? Precies. Eeuwigheid betekent gewoon, er zal geen einde zijn. Maar dan denk je, ja, oké, dat koninkrijk is dus 1000 jaar. Dat is een beetje apart. Hoe moet ik dat dan zien? Nou ja, kijk, het is een overgangsperiode. Het is de eerste 1000 jaar van dat eeuwige koninkrijk. Wanneer begint dat koninkrijk? Nou, dat weten we. Als Christus komt, we lazen het net, met dat de geboorte werd aangekondigd, dat hij krijgt de troon van David. Hij gaat regeren in het koninkrijk. Dus dat is het begin. Dus Openbaring 20 vers 4. Lees je over tronen. Dan lezen. Daar begint dat koninkrijk. Nou, dat is het begin. Dus dan kan je heel makkelijk tellen. Dit is nog steeds gewoon tijd. En in de hemelstraat. Er is altijd tijd. Dat hebben we al een keer over gehad. Maar dan zie je. Dus het begint. Dan gaat de teller lopen. En na 1000 jaar. Dan krijg je dus even een onderbreking. En dan krijg je die grote witte troon. En dan komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat wordt dan voortgezet. Ja, met een kleine onderbreking. Want de hemel en de aarde worden dan vernieuwd. Maar Christus blijft al die tijd gewoon nog steeds koning hoor. Met Israël over deze aarde. En wij blijven met hem regeren boven in de hemel hoor. Alleen dat wordt wel vernieuwd. Maar het is zeer zeker eeuwig. Maar dit zijn de eerste 1000 jaar. Zo simpel is het gewoon. En dan zie je in vers 4, ik zag tronen en zij zaten op dezelfde en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen, degenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods en die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden. En die het merkteken niet ontvangen hadden en aan hun voorhoofd en aan hun hand. Je ziet hier hè. En zij leefden en heerst als koning met Christus de 1000 jaar. De 1000 jaren. Het is alleen trouwens hier dat je het leest. Dus je leest in het Oude Testament ook over het koninkrijk. Maar je leest nergens dat het 1000 jaar is. Waar heeft dat nou mee te maken? Dat heeft te maken alles. Dat Israël. En ik ga nu afsluiten. Want ik wou het eigenlijk verder doen. Ik ben niet zo ver gekomen als ik wilde. Maar ik denk dat we even naar Matteüs 28 moeten gaan. En er zijn van die opdrachten aan het eind van elk evangelie. En ook in het begin van het boek Handelingen. Waarvan ik denk, die ga ik nog eens een keer behandelen. Want ze spelen namelijk niet allemaal in dezelfde tijd af. En Markus 16 geeft hij een opdracht. Dat speelt zich duidelijk af in de grote verdrukking. Maar in Matteüs 28 geeft hij ook een opdracht. Aan wie? Aan de kleine kudde. En dat is een opdracht die is geheel in overeenstemming. Natuurlijk met het volk Genesis 12. En dat is wel begonnen in de grote verdrukking. Dan wordt het aan Israël natuurlijk het evangelie verkondigd. Israël moet eerst gered worden. Maar waarom is Israël nou geroepen? Nou, Genesis 12, haal er even bij. Genesis 12, dit is eventjes van mijn, hoe zeg ik dat? Ik wijk even af, omdat ik dit wel eventjes hiermee eindigen. Genesis 12. Als antwoord waarom Israël geroepen is. Abraham werd natuurlijk geroepen. En dat is na de torenbouw van Babel. Dus de hele wereld. En het waren alleen maar heidenen. Want Israël bestond nog niet. Is aan zichzelf overgelaten. Aan hun eigen begeerte. Aan hun eigen hart. Nou, dan weet je. Als je aan je eigen hart bent overgelaten. Dan weet je. Dat is niet veel soeps. Daar kan nooit iets goeds uit voortkomen. En dat komt ook niet. Maar toen heeft hij het Abraham geroepen. En met Abraham en zijn nageslacht. Dat is daarom geformeerd. zodat zij, die heidenen die dus aan hunzelf zijn overgeleverd, die niet luisterden naar God, om hun het evangelie te gaan verkondigen. Dat doet hij nu niet meer gewoon over de hele wereld. Dat doet hij nu, dan gaat hij dat via één volk doen, zoals hij dat nu met het lichaam van Christus doet. De Heere nu had tot Abraham gezegd: ga gij uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Afscheiden. Jij gaat naar het land waar ik ga wonen. En dat heb ik aangewezen, dat is Kanaan. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen. Dus dat volk zegenen, dat betekent dat Israël dan zal een gered volk zijn. Een volk wat in Christus zal zijn in de toekomst. Nadat wij op Maai 19 hebben gelezen, dat is die grote zuivering. En dat is dat gezegende, rechtvaardige volk. En wees een zegen. Dus zij zullen gezegend zijn. En dan zijn ze natuurlijk gerechtvaardigd en gered. Maar dat is niet voor hunzelf alleen. Net zoals bij ons ook niet voor onszelf is. Bij ons is de bedoeling, wij zijn ook gezegend met alle geestelijke zegeningen. Omdat wij gered zijn. Maar het is wel de bedoeling dat wij zijn gezanten van Christus. Dat is onze opdracht. Dat wij die zegening ook aan de rest van de wereld gaan verkondigen. Zodat zij ook gezegend en gered mogen worden en gerechtvaardigd. En dat betekent dat wij een zegen voor die ander. Dat is ook het doel wat God met ons heeft nu. Maar kijk, hier is er. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Zie je, dat is de roeping van het volk Israël. Gaan we naar Matteüs 28. En nou, Christus is op aarde gekomen. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is gestorven. Hij is verworpen. Hij is gekruisigd. Hij is opgestaan uit de dood. En dan zegt hij hier een opdracht. En die is niet voor het lichaam van Christus. Maar die is voor het volk Israël. Dat is die gezegend zijn. Alleen, je kan alleen redding aan iemand verkondigen als je zelf ook gered bent, toch? Ja. Alleen leden van het lichaam van Christus kunnen mensen het evangelie vertellen hoe ze gered moeten worden. Nou, dat is met Israël ook zo. Een gered volk. Dus gaat dan heen, vers 19, onderwijst al de volken. Zie je, Israël moet gered is, dan moet alle volken gaan onderwijzen. Ja, de redding, de zegen brengen. Dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Leren hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Nou, wat hij dus in Matteüs aan hun geleerd heeft, gaan ze ook aan heidenen vertellen. Maar ja, je gaat ze dopen. En wanneer wordt je gedoopt? Dat is net zoals in Handelingen. Wordt Israël gedoopt, bekeert je laat je dopen tot vergeving de zonde. En dan vertellen ze natuurlijk over, dan zie je in het koninkrijk ook al de tempel en al de offers die gedaan worden. Christus zit daar op de troon. Dat is natuurlijk heel anders als in onze tijd, laat ik het zo zeggen. En dan moeten de heidenen, die horen dan van Israël het evangelie. Dan zullen ook 10 heidenen de slip van 1 Joodse man pakken. En dan zeggen ze, wij gaan met u, want wij hebben gehoord dat jullie, Joden, dat God bij jullie is. Jullie hebben het evangelie. Hoe word ik gered? Met Pinkster zeiden ze, wat moeten we doen, mannen, broeders? Dan vertelt Paulus of Petrus hoe ze gered kunnen worden. Maar dat zijn allemaal Joden. In het koninkrijk is het zo dat Israël gaat dan de redding, en dat zijn Joden, die gaan over de hele wereld, de heidenvolken, want die zijn niet allemaal vernietigd, die zijn er nog, gaan ze het evangelie verkondigen. Kijk, en dat is wat deze opdracht inhoudt. Gaat heen, onderwijst al de volken, overal ter wereld. En daarom zie je met Pinkster ook dat ze al die tongen, al die talen gaan spreken. Want over de hele wereld, is nog niet één taal hoor, zullen ze de talen moeten spreken. Als je nu een zendeling hebt, ja, die moet natuurlijk eerst gaan. Als je naar Kambodja gaat, je kan bij zendeling worden, maar het lijkt me handig wel als je dan ook die taal van Kambodja spreekt, anders komen we niet ver. Maar zij zullen de talen hebben. Ja, nou loop ik een beetje uit, maar dit is toch waar het om gaat. En dat is eigenlijk het antwoord. Terug naar Openbaring 19. Dus waarom in die 1000 jaar. Waarom dus er 1000 jaar is. Dat is dat Israël hun roeping kan gaan waarmaken. Ze zijn nu gered. En nu hebben zij een boodschap. Voor die verloren heidense wereld. Die bij Genesis. Met de toren van Babel. Torenbouw. Toen. Door God aan hemzelf zijn overgelaten. Zich niet meer met hun bemoeid. Dat is nu niet het geval. Wij leven in de bedenking der genade. De boodschap van ons is nu het leven van Christus. Laat u met God verzoenen. De Jood heeft die taak nu niet. Die taak om de redding te brengen aan de wereld, dat is aan ons, het lichaam van Christus. Het grootste gedeelte daarvan is heidens. Dat is nu aan de hand. Maar straks, als de opname geweest is, want eigenlijk zijn we hier gekomen omdat het onderwerp is: wat gebeurt er allemaal op aarde als wij weg zijn? Nou, dat gaat al gebeuren. Dat in het koninkrijk, dan gaat Israël aan de heidenen het evangelie verkondigen. En daarom is dat dus 1000 jaar. Want dat is eigenlijk, zoals in de grote verdrukking het volk Israël werd gezuiverd, zien wij dat in die 1000 jaar de heidenvolken gezuiverd worden en gereinigd worden. Degene die zich hebben geloofd en hebben laten dopen, die gaan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zeg maar, in na die 1000 jaar. En de rest, nou, dat weten we. Satan wordt hem losgelaten. En dan blijkt dat de ware aard, degene die hem niet hebben aangenomen, die zullen dan alsnog Satan volgen en dan vernietigd worden. Nou, wat hou je dan over? Hou je alleen maar gelovige heiden over en gelovige Israël. En dat is dan de toekomst, de nieuwe hemel en nieuwe aarde. En dat is dat koninkrijk wat begonnen is met die troon in Openbaring 20. 1000 jaar een kleine onderbreking en dan de eeuwigheid in, waar geen einde zal zijn. Wat een heerlijke toekomst heeft Israël, hebben de heiden in die tijd. Wat een toekomst hebben ook wij in deze bedenkende genade. We weten, er is alles aan de hand. De mensen zijn natuurlijk beangst en niemand die het weet. Ik merk het vandaag ook op mijn werk weer, met een aantal mensen in huis. En ja, dan is er eigenlijk één te veel. En dan zitten we allemaal een beetje, ja, hoe gaan we daar nou mee om? En dat is moeilijk, niet altijd even makkelijk. Maar aanstaande zondag ga ik het hebben over waar de regering niet over spreekt. Want de Bijbel spreekt hier over virussen bijvoorbeeld. Dat is wel interessant om te zien. En ziektes, is dat ook in de Bijbel, door God gebruikt bijvoorbeeld. Al dat soort dingen. Ik weet één ding zeker, er is een virus en nog een virus wat veel dodelijker is als het coronavirus. Maar daar gaan we zondag over hebben. Vader, wil u danken. Danken voor alles, Vader. Dat uw Zoon gestorven is voor onze zonde aan het kruis. Dat u van ons houdt. Dat heeft u laten zien, Vader, dat u van ons houdt. Van elk mens. Ja, je kan zo gek niet bedenken. Mensen waar wij al een vooroordeel over zouden hebben, dat hebben wij nu niet meer. Omdat u houdt van iedereen en uw leven is voor iedereen gegeven. Dat wij de vrijmoedigheid mogen hebben, ook nu, Vader, in deze tijden waarin mensen toch natuurlijk toch beangst zijn en bezorgd en onzeker vooral. Omdat wij kunnen laten zien dat wij hebben zekerheid. En dat wij in de rust van u de dingen doen, Vader. Dat we ook vrijmoedigheid mogen hebben om ook als een gezant van Christus aan de mensen dat evangelie van uw genade te brengen. Dat wil ik vragen en danken in de naam van de Heer Jezus. Amen. Goed, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie weer gesterkt zijn. Gesterkt door Gods genade. Nogmaals, het is een rare situatie dat ik dit zo moet doen. En we weten dat moet dan tot 1 juni duren. Wat zal ik een verlangen hebben om al mijn broeders en zusters dan weer gewoon bij elkaar te kunnen zien. En dat het ons maar mag motiveren. En het verlangen mag groter worden. Het grootste verlangen is natuurlijk dat wij iemand Heer zullen zien. Wie weet gebeurt het vanavond, maar het gaat een keer gebeuren. En daar zien we naar uit. Maranatha. Tot ziens.